Kleiner maken. Even mezelf wat kleiner maken. Ik zie mezelf het levensgroot hier voorbij komen. Dat gaan we even fixen. Oké, beter zo. Welkom, lieve mensen, lieve bakkie buddies, mensen in de chat, mensen die later hand kijken. Ook hartstikke welkom natuurlijk bij deze bakkie met Bergsma op donderdag 25 april. En de hagelbui is net overgetrokken. Het is ontzettend koud buiten. Verwarming staat hier aan en ik heb een kopje thee. We moeten nog even geduld hebben, lieve mensen, met het lenteweer. Ik vraag me bij dit soort koude dagen ook altijd weer af van wat het psychisch toch doet met mensen. Hè? Dat je dan bij herhaling te horen krijgt dat we in gevaarlijke klimaatopwarming zitten. En dan toch weer met dit worden geconfronteerd. Dat moet toch ergens een soort van rare uitwerking hebben op de normies. Maar goed, dat weet ik niet. Lijkt mij wel, maar goed. Oké. Welkom in de chat, had ik al gezegd. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren op het kanaal. Je kunt hieronder ook een donatie doen. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Ontzettend belangrijk om hiermee te kunnen doorgaan. Ik zal heel even mijn telefoon... Ja, ik kreeg een berichtje binnen. Even op stil zetten. Ja, er is paniek in de Matrix. De Tweede Kamer roept het kabinet op om een voorstel over de versoepeling van de transgenderwet in te trekken. En dat hadden ze niet bedacht natuurlijk. Minister Weerwind en Sander Dekker volgens mij, de maker van deze wet, de versoepeling van de transgenderwet, zit al een aantal jaren in de koker. En ze dachten waarschijnlijk even dat die... Hij was ook controversieel verklaard, maar ze hadden gedacht van een nieuw kabinet, dan gaan we hem wel behandelen weer. En dan komt die versoepeling er natuurlijk gewoon doorheen, net als in Duitsland onlangs is gebeurd. En die versoepeling houdt natuurlijk in dat jonge mensen, dus onder de 16, jongeren, kinderen, van geslacht kunnen veranderen in hun paspoort zonder tussenkomst van een deskundige. Dus ik wil eventjes met jullie deze paniek in de Matrix bespreken, want dat was toch wel opvallend en ergens ook wel weer hoopgevend natuurlijk. En wat waren nou eigenlijk de motieven van met name dus het nieuw sociaal contract om daarvoor te gaan liggen? Ik vind dat ze daar niet ver genoeg in gaan. Ze begrijpt niet helemaal waar ze eigenlijk tegen zijn. Ze zijn in ieder geval tegen. Maar ik hoop dat ze dat wel volhouden, die kritiek. En ik wil natuurlijk nog eventjes met jullie hebben over de aangifte tegen Frans Timmermans. Ik was dinsdag bij Ongehoord Nederland. En ik heb er ook een ander over geïkst. Wat zeg je tegenwoordig? Getwitterd. Ik vond het een hele goede aangifte. Ik zal uitleggen waarom. En ik denk dat het ondanks, dus ongeacht wat zeg maar hieruit gaat komen, dat het belangrijk is dat we de definities van opruiming en wat nou strafbaar is en niet een beetje beter gaan begrijpen. Want inderdaad, kwetsende woorden zijn nog geen opruiming. Maar in dit geval vind ik dat er wel sprake is van opruiming richting Wilders. Wilders is volgens mij deze week ook, of vandaag in Hongarije, waar hij een speech gaat geven bij een congres. Ik weet niet precies hoe het heet, maar is ook weer heel veel kritiek op, want daarmee zou hij een bom leggen onder het formatieproces. Nou, ik weet niet, maar ik heb geen... ik had een paar weken geleden, dacht ik nog van, nou, volgens mij zit er progressie in dit hele proces. Ik denk dat mensen als Caroline van der Plas best wel constructief bezig zijn en proberen om het te laten slagen, maar ik weet niet wat er met Wilders aan de hand is. Ik heb er een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Maar het is wel in het landsbelang. Want anders krijgen we Timmermans die niets zal nalaten. Hè? Die niets zal nalaten om Wilders uit de macht te houden. Goed. Verder had ik nog... Ik heb nog meer dingen in mijn hoofd. Maar ik zag ook een filmpje van De Nieuwe Wereld, van Ad Verbrugge. Dat kijken jullie vast ook wel. Dat zit natuurlijk in jullie vaste repertoire natuurlijk van de alternatieve kanalen. De Nieuwe Wereld hoort daar denk ik ook inmiddels wel bij. Voor sommige mensen is het misschien een beetje te soft. Hè? Te weinig wakker. Maar ik vind dat wel meevallen eigenlijk. En ik vind dat daar ook wel een stijgende lijn in zit. In de zin dat er bepaalde termen wel weer Ja, ik zag zelfs volgens mij Ewald Engelen met Marianne Thieme, met Joke Hermsen en nog een of andere babyboomer. En die ging het over totalitarisme hebben, denk ik nu ineens. Maar goed, dat is een ander gesprek geweest. Je ziet dat bepaalde termen nu wel steeds makkelijker worden gebruikt. Terwijl die een jaar of twee, drie geleden absoluut taboe waren. Omdat je natuurlijk daarmee allerlei suggesties wekt die niet mogen. Maar ik denk dat we er niet aan ontkomen om die termen te gebruiken. Maar Ad Verbrugge had het woord ambitiemoraliteit bedacht. Zoals hij dat zo goed kan natuurlijk. En hij deed een heel emotioneel betoog tegenover Jelle van Baardewijk en over de wishful thinking van onze regeringsleiders. Het totale irreële waar we door geregeerd worden op dit moment. En hij had het dan met name over de oorlog natuurlijk tegen Rusland. En hoe er geen enkele discussie is over hoe we dan precies gaan winnen. We moeten alleen maar winnen. En daar maakte hij zich heel erg boos over. Hoe kun je dat nou zeggen zonder dat je een idee hebt van hoe je dat dan gaat doen. En zonder dat je alle voor's en tegens en de prijs die je daarvoor gaat betalen daar tegen afzet. En hoe je daar dan vervolgens een realistische beleid omheen bouwt. Zeg maar. En hij verbijstert zich daarover. Maar op een manier dat het ook dus naar woede gaat. En dat zie ik meer nu om mij heen bij mensen gebeuren. Dus ook mensen die niet anoniem twitteren, zullen we maar even zeggen. Daar is trouwens niks mis mee. Maar ook dus de figuren, publieke figuren die echt nu wel gaan roken, noem ik het dan maar even. Hè? Uit hun oren er niet meer bij kunnen dat Rutte en Macron en dat soort mensen niet meer rationeel zijn. Maar ik had daar wel dus wat kritiek nog op, heel voorzichtig hoor. Want ik bedoel, elke progressie is goed, denk ik, als je uit het idee komt dat deze mensen het allemaal doen voor de goede zaak. Vind ik het woord ambitie, dat is ook een moraliteit, ook nog veel te voorzichtig. Want dat veronderstelt dat er een ambitie is om de oorlog te winnen. Dat er een ambitie is om de belangen, hè, dat we vanuit onze belangen ergens handelen. Hè, dus een heel langer termijn dan weliswaar. De veiligheid, laat ik het dat maar even noemen. Dus de ambitie is dan veiligheid in West-Europa. Ambitie is veiligheid in de wereld, tegen Rusland, ons beschermen tegen Rusland. Dat is dan de ambitie en de wens. Maar als dat de ambitie en de wens is, wat is dan het plan? Dan is er dus ook een plan, toch? Er is wel een plan. Je kunt niet beweren dat mensen als Rutte inderdaad in psychische nood verkeren of zo, dat ze niet begrijpen wat ze doen. Dat er geen plan is, dat er niet een uitgestippelde lijn is waarop zij acteren. Dat het alleen maar blinde ambitie zou zijn. Niemand is zo ambitieus, een groep mensen ook niet, maar geen enkel individu is zo ambitieus dat ze de gevolgen van hun acties niet onder ogen kunnen komen. Dat is juist wat je dan wil. Je wil weten of jouw ambitie kans van slagen heeft, toch immers? Dat is toch eigen aan de mens? Ik heb ambities om dit te gaan doen. Goh, is daar vraag naar? Gaat dat werken? Wat voor schade? Dus ambitie alleen verklaart niet waarom dit gebeurt. Maar ik begrijp hem wel. Ik begrijp wel dat hij het zo ziet het eruit, inderdaad. Het zijn alleen maar grote woorden, hè, zoals hij ook zegt. Het zijn alleen maar woorden en wensdenken. En er is geen debat meer mogelijk over de voor's en tegens. En dat vind ik al langer een teken dat het plan dus door moet. Het moet door. We kunnen ons niet meer laten corrigeren van dat pad. Zo is het. Maar goed, ik zou zeggen, hou die emotie lekker hoog. Ik moedig dat vooral aan. Ik zag gisteren ook nog een X-post. Kijk, ik leer het beter nu. Geen Twitter meer, Sietske. X-post van Jeroen Pols, geloof ik. Die het had over zijn woede. De woede over corona, de coronatijd. En hij noemde allerlei dingetjes op waar hij dan nog steeds heel erg boos over is. De gevolgen van wat er toen allemaal is gebeurd. En hoe het de maatschappij heeft ontwricht. En hij plaatste daarbij een foto van een soort van, ik weet niet, ik was niet duidelijk wat het was, maar er stond een bordje op een deur van teleurstelling over de coronatijd of zo. Er was een soort bijeenkomst waarin je mensen hun teleurstellingen konden delen. En dan in een soort van gesprekachtige setting tot een, ja, wat je nu zo een beetje ziet om je heen. Dan kunnen mensen hun bezwaren naar voren brengen en dan kunnen we ons hart luchten. En zo. Maar nogmaals, ik weet niet precies wat dat voor bijeenkomst was. Maar het punt van Jeroen Pols was duidelijk van ik ben niet teleurgesteld, ik ben boos. En dan zie je vaak daaronder reacties komen van mensen van, nou, boosheid is niet constructief, dan luisteren mensen niet meer naar je. Je kunt beter wel, hè, vanuit een teleurstelling, nou wil ik het weten ook, want er was nog een ander woord, teleurstelling. Dat is natuurlijk weer boos en teleurgesteld of zo? Nee, niet boos volgens mij. Wel zoiets. ik zal heel even kijken, terwijl ik een beetje doorbabbel. Boos en teleurgesteld. Ja, ik heb dat laatst over gehad, hè. Oh, hier, ik heb hem meteen gevonden. Oh ja, mijn coronatijd is het bordje. Waar ben je boos of teleurgesteld over? En dan zegt Jeroen Pols, dus ik ben helemaal niet boos of teleurgesteld. Hoe komen ze erbij? Ik ben woedend. Woedend over de censuur. Woedend over de onherstelbare schade. Woedend over splijting. Woedend over het verraad. Woedend over de zogenaamde deskundigen. Woedend over de, nou ja, enzovoort. Een hele waslijst. Woedend over de gelatenheid bij de bevolking, over het onrecht, woedend dat publieke gelden zijn weggesluist, woedend over het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, ik denk voor velen van jullie herkenbaar. En ik moet ook zeggen dat als je heel vaak het woord woedend gebruikt in een tekst, dat het een beetje doodslaat. Maar ik ben wel een van de weinige mensen, denk ik, aan onze kant, die het belang en het nut ziet van boosheid op deze manier ook. Want praatgroepjes en worden als teleurstelling en zo gebruiken om een soort van in het reinen te komen met de situatie, die trouwens nog voortduurt natuurlijk, is voor de tegenstander natuurlijk niet echt een bedreiging. Dus, want die kan zeggen, oh, wat vervelend dat jij teleurgesteld voelt daarover. We moeten daarvan leren. Nou ja, we kennen het inmiddels. En ik zie hier ook Wendy Mittenmeijer, die ik zeer waardeer. Hè? Die ken ik van samenwerking bij Blackbox. Een hele verstandige vrouw. En zij zegt, ik vermoed dat woedende mensen niet de kans zullen krijgen woede toe te lichten. Dus als je het wil toelichten, is het strategisch handiger als je als teleurgesteld te profileren. Ja, teleurstelling. Maar dek dat de lading? Ik ben wel, kijk, teleurgesteld ben ik als ik een dagje uitga en het regent of zo. Ik ben teleurgesteld als het eten in het restaurant niet zo lekker is of zo. Of dat soort dingen. Dat is teleurstelling voor mij. Dat is teleurstelling. Maar de lijst die Jeroen Pols noemt, gaat natuurlijk niet over teleurstelling. Dat gaat over een boosheid die proportioneel is, omdat die tegenover iets staat wat op geen enkele manier reflectie toont of een vorm van spijt uit of zelfs ook maar enige nederigheid toont, hè, tegenover een bevolking die zich redelijk constructief heeft opgesteld, maar ook nu achteraf nog wel wat, zeg je dat, te eisen heeft natuurlijk. Maar goed, dus de boos en teleurgesteld brigade, dat zijn vaak ook wel toch weer die dat komt een beetje uit die vrouwelijke politieke tijdsgeest, zeg maar. Waarin het ventileren van je teleurstellingen en je boosheid een doel op zichzelf wordt. Niet wat zeg je nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk precies wat je zegt? Dat is bijzaak. Hoe kwam ik hier in vredesnaam op? Oh ja, omdat Ad Verbrugge dus ook boosheid laat zien. En zich daar ook tegenover, aan die tafel tegenover Jelle, een beetje voor gaat verontschuldigen. Van ja, ik zit misschien een beetje te veel in mijn boos. Of ik weet niet precies hoe hij het zei. Maar denk ik, ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ik vind dit een energie die vrijkomt en die is heel wezenlijk en heel belangrijk en werkt aanstekelijk. Zoals je misschien alleen maar met anderen praat in de privésfeer, hè, dus dat je in een soort rant gaat, zeg maar, zoals ik hier ook af en toe wel eens heb gedaan. Maar ik hou me natuurlijk ook een beetje in. Maar dat je af en toe die rant hebt, waarin alles eruit komt, tegenover de anderen in de privésfeer, dat zien we natuurlijk bijna nooit in beeld gebeuren. Omdat dat doen we niet, of dat vinden we toch te ver gaan. Maar ik merk het effect daarvan wel in positieve zin. Je ziet het ook bij de reacties op die uitzending. Mensen die worden daardoor aangestoken. Die niet op een negatieve manier, maar die denken, ja, zo voel ik me ook. En het is goed om die emotie te laten zien en er is niks mis met woede. Dat is even mijn punt, wat ik nu al een paar minuten aan probeer te maken. Maar dat is volgens mij wat hier te zien is. En ik zou zeggen, ja, we zijn in Nederland gewoon extreem, extreem aardig en lief voor elkaar. En domineeskindjes allemaal, hè? Denk ik dan maar. Yes, all right. Ik ga dit nog vaker zeggen, denk ik. Misschien komen we er zo nog even op terug, trouwens, over boosheid en jezelf worden. Via de boosheid lekker weer jezelf worden, denk ik dan. Jezelf zijn. Ik hoor hem heel veel voorbij komen. Allerlei bewindslieden die dat dan daarover hebben en daarover twitteren. Daar ga ik weer. Zoals, hoe heet hij ook alweer, de onderwijsminister. Ik vergeet altijd zijn naam. Maakt niet uit. Jezelf zijn die bewindslieden bewindslieden die voortdurend Pride-vlaggen aan het hijsen zijn, het hebben over jezelf zijn. Het is een heel belangrijk onderdeel geworden van de staatsideologie, dat met name jongeren natuurlijk, maar eigenlijk iedereen, vooral zichzelf moet kunnen zijn. En als je niet jezelf kunt zijn, dan ligt er een taak voor de overheid om dat te faciliteren, om jezelf te kunnen zijn. En het werd zelfs zo pathetisch de afgelopen week dat de motie die werd aangenomen door een meerderheid van de Kamer, volgens minister Weerwind niet zou moeten worden uitgevoerd, omdat het onbehoorlijk was gegaan, want het was een hartstikke goede wet, die nieuwe transgenderwet, want daardoor konden mensen zichzelf zijn. Oké, dus een nieuwe wet met als doel dat mensen zichzelf kunnen zijn, is per definitie een goede wet. Want hoe kun je daar nou onmogelijk tegen zijn, tegen jezelf zijn? Zie hoe alles is uitgekleed tot totaal nihilisme over, dit zou dan vallen onder zelfbeschikkingsrecht. Dus zelfbeschikkingsrecht zijn we nu jezelf zijn gaan noemen. En mensen hebben zelfbeschikkingsrecht, maar het gaat over jezelf zijn. En dat houdt in dat andere mensen jouw zelf zijn moeten respecteren. En als wij deze wet niet gewoon blind aannemen omdat het goed is, dan frustreren wij eigenlijk de levens van deze mensen. We jagen ze eigenlijk gewoon de depressie en de ellende en de dood in als we deze wet niet aannemen. Dat is de toon die ik meekrijg van mensen als Jesse Klaver ook. Ik had er ook nog een reactie op gegeven op Jesse. Met een citaat van Solzhenitsyn. Ik ga hem niet helemaal nog een keer uitleggen, maar of voorlezen. Maar Jesse Klaver zegt over die stemming in de Kamer, die dus geen versoepeling wil van de transgenderwet, die Tweede Kamer nu. Dat waren dus NSC, BBB, JA21, SGP, heb ik nu iedereen genoemd? FVD natuurlijk, 73 stemmen voor, 70 tegen. Paniek in de Matrix. Hoe is dat nou? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dus computer says no. Dus Weerwind kwam meteen in actie. Zei van ja, we gaan dat niet doen. Hij houdt dat dus gewoon tegen. Die uitkomst van een democratisch verlopen proces. Hè, moties die worden aangenomen, worden vaker niet uitgevoerd. En vooral bij D66 niet. We hebben dat gezien bij bij, hoe heet ze, Pia Dijkstra volgens mij onlangs ook. En bij die, struis, die paradijsvogel, hoe heet ze ook alweer, met haar digitale idee of zo. Daar ging ze mee naar Brussel en dat zou gewoon er doorheen komen. Hoe heet ze nou ook alweer? Nou, ik ben vandaag niet zo goed in naam. Maakt niet uit. Jullie weten het vast wel. Van Uffelen, ja, precies. Dankjewel. Jesse Klaver zegt dus daarover, over dat stranden van die transgenderwet in de Tweede Kamer. De kern van democratie is dat we juist bij een wet als de transgenderwet, die wordt geteisterd door nepnieuws en waar morele dilemma's onder liggen, standpunten afwegen voordat we een oordeel vellen. Dus hij erkent, dus Jesse Klaver erkent dus ergens wel dat er morele dilemma's onder liggen. Maar de uitkomst, hè, van die dilemma's, van die moeilijke morele punten die daarin zitten, die daar is er maar eentje van mogelijk. De uitkomst daarvan moet zijn dat we natuurlijk deze mensen, deze transgenders, moeten beschermen tegen nepnieuws, al die dingen. Dus er is niet echt een moreel dilemma, alleen het morele dilemma valt uit naar één kant. En nu dat niet, zo, niet is gebeurd, en dat is de schuld van NSC, is er sprake van democratische uitholling, zegt hij. Dit is democratische uitholling. Het is zo'n gladde aalpoos. Dit kun je niet eens vastpakken. Dit is een soort pudding. De kern van democratie. Dus je moet volgens Wieskaas moet je eerst standpunten afwegen. Maar deze wet ligt er al een paar jaar. Er zijn al standpunten afgewogen. En volgens mij heeft NSC ook mede in een artikel in Volkskrant heel duidelijk aangegeven wat hun standpunt is. En ze hebben zich laten informeren over deze wet. Alleen Jesse Klaver bedoelt, het is de uitwisseling van standpunten is niet gegaan in de richting zoals hij dat graag wil. En dat is dan in strijd met de democratie. Dit is precies wat we zien bij, op hoofdlijn eigenlijk. Dit is ook wat er achter die opmerking van Timmermans zit, waar we het straks over gaan hebben. Is als de uitkomst van de democratie ons niet bevalt, dan is het uitholling. Terwijl er is niks zuiverder dan een motie aannemen in de Tweede Kamer. En die daadwerkelijk dus als een machtsmiddel inzetten tegen een wet die er ligt. En daar heeft een minister zich gewoon, daar moet hij zich wat van aantrekken. Hij kan niet zomaar zeggen van, het is onbehoorlijk. Maar goed, volgens mij zei Pepijn van Houwelingen gisteren in een filmpje dat we te maken hebben met de Tweede Kamer als folklore inmiddels. Hè? Want dat is het natuurlijk. Goed, maar jullie weten een beetje over waar het over gaat, denk ik, inmiddels. Hè? Dus die wet is een belangrijke aanpassing. Dat heeft betrekking op het geslacht, dat staat in de geboorteakte. Nou ja, dus je kunt nu straks, als die wet er dus inderdaad alsnog versoepeld zou worden, dan kunnen jongeren onder de 16 jaar ook hun geslachtsregistratie laten wijzigen. Dat kan nu niet. En je kunt dus zonder tussenkomst van een psycholoog, van een deskundige, zo'n aanpassing krijgen hiervoor. Nu geldt dus nog steeds dat je eerst langs de psycholoog moet om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een genderdysforie en of je daadwerkelijk de gevolgen van zo'n geslachtswijziging kunt overzien. Hè, lijkt me niet heel onbelangrijk om daar even bij stil te staan. Maar dit is heel belangrijk, wat er in deze ideologie zit en wat tot uitdrukking komt in die nieuwe wet en die versoepeling dus, is dat het ter discussie stellen van die keuze eigenlijk al in strijd is met het recht op jezelf zijn. Zo lees ik hem. Ik heb even gekeken in al die transgender netwerk, website dingetjes, die natuurlijk heel boos zijn over deze laatste ontwikkeling. En die zeggen dus ook overal van, wij zijn de deskundigen. Wij transgenders, wij zijn zelf de deskundigen. Wij beslissen over onze identiteit en niemand anders. Dus dat is al het idee dat er dus al een soort van steun of begeleiding of een maatschappelijk taboe ergens nog heerst. dat moet weg. Want anders dan is dat al een breuk met het jezelf zijn. En zo brengt minister Weerwind het ook, vind ik. Of dat werd tenminste duidelijk. Dat die wet is al gewoon goed. Want je mag eigenlijk geen enkel obstakel opwerpen meer voor deze mensen. Geen enkel obstakel. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de gemeente Amsterdam, die dus nu een aankondiging hebben gedaan van de week dat de registratie van de wijziging van het geslacht, dat kan gratis in Amsterdam. En daarmee komen we tegemoet aan, nou ja, weet je wel, deze groep mensen. Er werd natuurlijk ook weer heel veel over gezegd. Van, hebben jullie geen andere belangrijkere problemen op te lossen in Amsterdam? Maar dat is ook een goed voorbeeld van geen enkel obstakel. Het moet gratis zijn, het moet snel kunnen, het moet bij jongeren kunnen. Er mag geen kritiek op komen. Alleen respect is hier op zijn plek voor deze mensen. Anders ben je bezig met het mishandelen van deze mensen. Dat zit er ongelooflijk doorheen geweven, als het ware. En er is dus ook geen wetenschappelijk of echt politiek oordeel over mogelijk meer. En dat is ook hoe het in Duitsland eigenlijk heel snel door de Bondsdag is gegaan. Want daar dus ook die druk heel erg werd gevoeld van je mag deze mensen niet onnodig veel obstakels opwerpen. Maar wat is nou dat jezelf zijn, waarom dat zo belangrijk is nu gemaakt? En wat natuurlijk net als alles in deze tijd een inversie is, omdat het juist daar niet over gaat. Jezelf zijn, zoals heel veel mensen ervaren nu, zeker als jij niet per se een andere gender hebt, maar misschien een andere politieke voorkeur, is jezelf zijn ongelooflijk lastig in 2024. Jezelf zijn als individu, via een individuatieproces, kom ik zo nog even op, is in de 21ste eeuw een mijnenveld. Het is ongelooflijk moeilijk om los te breken uit de groep. Ook omdat we vaak niet eens weten wat de groep nu is. Vroeger had je zuilen, vroeger had je de kerk, vroeger had je duidelijke afgebakende groepen, het gezin, nou ja, enzovoort. En als je daarvan afweek, dan hadden mensen wel redelijk goed door wat er was. Weet je wel, dat is zo, hè, dus hij is een beetje rebels of hij is een beetje rebels. Of dan kreeg je een soort van duidelijke binnen- en buitencategorieën. Het is nu veel moeilijker om jezelf uit de groep te zetten of plaatsen op een manier dat mensen begrijpen wat je doet, omdat ze zelf niet weten dat ze in de groep zitten. Ze weten het ergens wel, de groep bijvoorbeeld van gewoon ja, de normie, zeg maar even. Dus de mensen die gewoon alles blind volgen, de overheid geloven, die ook, zoals dat tegenwoordig hoort, niet gelovig zijn. Want ik geloof toch niet in een grijze man ergens op een wolk. Ben je gek? Nee, mensen geloven in de wetenschap. Ze geloven in alles wat een beetje de checklist is, zeg maar, van links-progressief Nederland. Dat is een redelijk afgebakende groep. Een duidelijk afgebakende groep. En dan heb je natuurlijk nog andere, ja, groepen. Je hebt dan rechts of zo, of je hebt, wat is het, inderdaad, de Bible Belt, hè, dus SGP, of dat kunnen mensen ook nog wel redelijk volgen. Maar hoe word je een individu binnen die groep überhaupt, maar ook buiten die groepen, en hoe kun je daar dus ja, jezelf in onderscheiden? Hoe kun je jezelf onderscheiden? Dus dat is ten eerste, denk ik, een groot probleem. Jezelf zijn heeft alles te maken ook dus met groepsidentiteit vaak. En wat ik ontdekt heb bij die hele gendermanie eigenlijk, is dat er niks collectivistischer is en uniformerends is, zeg maar, dan dat jezelf zijn in die woke groep. Dat die woke groep is een cult. Dus jezelf zijn is in feite het is verdekte taal voor opgenomen worden in die queer cult, zoals het heet. In die cult van jezelf losmaken van de norm, van vrouw en man. Dat ook vaak met heel veel uiterlijke vertoon doen, met gekleurd haar of met activisme bijvoorbeeld ook. Niet iedereen doet dat trouwens, maar dat zie je wel veel bij jongeren met name. Het is ook een soort vroeger werd je grabber of was je alto in mijn tijd. En nu kun je dus ook dit kiezen. Maar het is dus een groepsidentiteit meer dan dat het een echt individuele zoektocht en keuze is. En dat creëer je dus inderdaad in een tijd waarin er weinig andere groepsdynamieken zijn om uit te kiezen. We zijn verarmd, we zijn niet meer in staat om het op geestelijk niveau te doen. Dat is jezelf worden. Jezelf worden waarin je dus iets leert over jezelf of over je relatie tot een god of tot god of over wat je belangrijk vindt, over waarheidsvinding. Hè? Waarheidsvinding is daar een belangrijk onderdeel in jezelf worden. Is de waarheid over jezelf vinden en de waarheid over je omgeving ontdekken. En zo word je jezelf. En ik geloof echt dat dit een agenda is om juist dus met name jongeren te belemmeren om het via die weg te doen. Het is heel makkelijk om het aan de buitenkant te veranderen en met een nieuwe registratie en een paspoort. Maar dat is natuurlijk nooit een daadwerkelijke zoektocht naar jezelf. En daarom is het ook zo verschrikkelijk schadelijk om die term te gebruiken. En ook omdat het zo heel erg, want jongeren daar natuurlijk heel erg bevattelijk voor zijn. Dat zegt trouwens ook, ik vond het best een goed stuk. Ik ben niet heel erg kapot van haar. Van Nicolien van Vroonhoven van NSC. Zij is natuurlijk vicevoorzitter van NSC. De rechterhand van Pieter Omtzigt. En zij zegt, de nieuwe transgenderwet heeft te weinig aandacht voor de potentiële risico's voor de gemeenschap en met name voor kwetsbare kinderen. Daarom pleit haar partij voor een pas op de plaats. Even kijken, ik vergeet even haar oude uitlatingen over de coronatijd. Jullie weten vast wat ik bedoel. Zij vond dat we, net als Australië, maar wat strenger moesten zijn voor de ongeveden. Zij zegt, en die heeft ze helemaal gelijk in de mens- en maatschappijvisie van nieuw sociaal contract moeten we het individuele zelfbeschikkingsrecht niet voor absoluteren, maar ook kijken naar de bredere gevolgen en potentiële risico's voor de gemeenschap als geheel en met name voor kwetsbare kinderen. Precies, je moet het niet voor absoluteren inderdaad. Het is niet van, ik wil iets worden, wij gaan dat voor jou regelen. Dat is precies inderdaad natuurlijk het probleem. Dus je moet ook terecht onderzoek, dat een groot aantal kinderen met genderdysforie daar in hun puberteit overheen groeit. Er is ook in Engeland na een zeer kritisch rapport een einde gemaakt aan het toedienen van puberteitsremmers, omdat ze vreselijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dus het is ik vind het niks anders dan een diabolische wet, die inderdaad aanstuurt op het vergemakkelijken van transities bij hele jonge kinderen die zichzelf willen zijn, zo heet het dan, maar in feite zichzelf niet meer kunnen worden. Dus ze kunnen zichzelf niet meer worden, omdat ze dus onomkeerbare veranderingen hebben ondergaan. Jezelf zijn en worden heeft alles te maken met een overgang van jaren waarin je niet weet wie je bent. Dat is het geheim van de smid, toch? Onze overheid vertelt jonge mensen dat je dus om jezelf moet zijn. Terwijl het boodschap moet zijn, het is oké om jezelf nog niet te zijn. En dat wist natuurlijk ook Carl Jung als geen ander. Ik haal hem er toch weer even bij. Ik heb even opgezocht hoe hij zou denken over deze wet, zeg maar. Dus hij heeft natuurlijk, godzijdank, niet dat meegemaakt. Ik denk dat hij stel achterover zou slaan. Hij is in 1961 overleden. Maar van wat er nu aan de hand is. Want dit staat natuurlijk, dit staat volledig tegenover zijn geloof in het individuatieproces van mensen en hoe belangrijk dat is. Dus dat is eigenlijk een ander woord voor jezelf worden. En hij zegt, het individuatieproces beantwoord aan de natuurlijke loop van het leven, waarin het individu datgene wordt wat het altijd al was. En dat is heel diep. Er zit ook iets religieus in natuurlijk, iets christelijk religieus in. Het soort voortbestemdheid om te worden wie je bent, waarin je wel zelf moet zoeken naar wie je eigenlijk altijd al was. Wie je bent, je wordt ergens al geboren zoals je bent, maar je moet dat wel worden nog of zoiets. En dat vind ik een hele mooie manier om naar jezelf te kijken, omdat dat ook betekent dat er een bepaalde blauwdruk is, maar dat het niet zo is dat je daar nog dat vanzelf tot uitdrukking komt of zo. En hij zegt dus over travestie en zo en dat soort dingen, zegt hij. Ik hoop dat je daarna ga ik naar een nieuw onderwerp. Even kijken, hij zegt dat de anima of animus in onze westerse maatschappij vaak onderontwikkeld is. Wijd jong aan de normen die door onze beschaving aan mannen en vrouwen worden opgelegd aangaande hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Even uitleggen, de anima is zeg maar de vrouwelijke kant bij een man. En de animus is eigenlijk de mannelijke kant, ik zeg het niet helemaal goed, onderbewustzijn is een mooi, beter woord. Het mannelijke onderbewuste in de vrouw en die zit in elk mens en bij de een wat meer dan de ander. En dat is een soort natuurlijke, bijna, ja, volgens mij noemt hij het zelfs genetisch aangelegd. Hè? Dus het is van genetisch aangelegd dat vrouwen ergens het mannelijke onderbewuste in zich dragen. Dat betekent niet dat je heel mannelijk hoeft te zijn, maar dus dat je een kant hebt, zeg maar. Een soort van yin en yang in elk mens. Anders zou je ook niet verliefd kunnen worden op het andere geslacht. Hè? Dus de man begrijpt de vrouw ergens, maar doordat zij verborgen zit in hem of zoiets. Ik wil er nu niet al te veel op ingaan, maar dat, zo zie ik het, zeg maar, ook. Dat zijn mijn eigen woorden. Dus daar zit iets al. En de vraag is dus in hoeverre dat tot uitdrukking komt. En Jung zegt dus, deze druk om zich te conformeren plaatst de persona op het voorplan waarbij anima en animus worden verstikt en in opstand komen. Ja, dus hij beschrijft eigenlijk de maatschappij kan hele verstikkende normen hebben rondom vrouwelijkheid en mannelijkheid. En dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien inderdaad. Dat zien we nog steeds in de islamitische wereld bijvoorbeeld. Dus dat vrouwen een bepaalde rol hebben en daar niet uit mogen losbreken en mannen net zo goed. En daar zit een hele dikke muur tussen en daar vindt geen uitwisseling plaats. En daardoor dus ook niet in de mens zelf. Dus de mens zelf kan zich niet verplaatsen in die ander meer. En dat heeft te maken met conformisme inderdaad. En dan krijg je het persona op het voorplan. En dat leidt tot extreme reacties, zegt Jung. Bij een jongen bijvoorbeeld, die kunnen dan overdreven vrouwelijk gedrag gaan vertonen, zoals waargenomen bij travestieten of verwijfde homoseksuelen. Ja, dat zijn dus woorden van Jung, we hebben het nu over 70 jaar geleden. Oké, verwijfde homoseksuelen. Maar goed, dat is inmiddels, valt ons dat natuurlijk niet meer zo op. Wij noemen dat niet meer zo. En wij wijzen ook andere oorzaken natuurlijk daarvan aan inmiddels. Maar dit gaat even over het verwaarlozen dus van een onderbewuste. En alles wordt dan persona. En dat is ook wat je ziet in de hele Instagram-wereld. Hè. Alles is uiterlijk, alles is de persoonlijkheid die je presenteert. En hij zegt eigenlijk ja, dat als je die te veel op de voorgrond zet. Hè, dus ik ga nu een andere letter in mijn paspoort zetten. Dat is puur persona. Dat is puur kijk eens en het respect eisen daarvoor. En je wil dus die M of die V of die X worden genoemd. Dan maak je jezelf dus een persona. Maar hoe voel jij je van binnen? Wat ben je van binnen dan voor werk aan het doen precies daarmee? Waarom heb je die buitenwereld nodig om jou te bevestigen? Zo werkt het natuurlijk niet. Zou hij denk ik ook zeggen, joh. Je kunt met persona alleen kun je niet jezelf in dat individuatieproces vooruit helpen. Ik zat nog even James Lindsay te luisteren ook hierover. Hij noemt dit ook een identiteit zonder essentie. Dus er zit geen essentie in dat zelf wat dan wordt gemaakt met behulp van regels en wetgeving. Maar goed, hij noemt het ook een marxistische theorie. Ik heb het ook vaker over gehad. Het is een ontwortelingsagenda. En het is natuurlijk begonnen eerst bij de gemeenschap, bij de kerk. Dus dat mensen daaruit losmaken, vrij zijn. Je laat je toch niet door een bijbel of door een, weet je wel, knechten. Maak je vrij, word links, maak je druk om problemen in de wereld, dat. En toen werd het, je hoeft niet met iemand te trouwen hoor. Je hoeft geen kinderen te krijgen. Je hoeft niet op te gaan in een gezinsverband. Dat is allemaal onderdrukkend. En nu zijn we aanbeland bij, je hoeft niet te accepteren dat je dit lichaam hebt. Dus dat is de laatste, een soort laatste bastion eigenlijk van de relatie tot iets anders. Dus je hebt het lichaam en de ziel. En nu is de aanval dus ook op dat lichaam geopend. Je moet helemaal ziel worden. En dan pas ben je helemaal vrij. Dat past ook in dat transhumane idee natuurlijk. Van dat alles construct is. En je moet los van dat construct komen. Los van dat lichaam komen. Daarom zijn ze ook zo inconsequent eigenlijk met die theorieën. Want als er geen binaire geslachten zijn, wat ze zeggen. Hè, je geslacht is wat je wordt verteld, zeggen ze dan. Maar waarom zou je het dan veranderen? Ik bedoel, dan kun je zeggen, ja, maar als we geloven daar toch niet meer in. We hoeven toch überhaupt niet meer wetten te maken om daar dus een soort mensen te dwingen ons een vrouw te noemen. Blijkbaar is het dus wel heel belangrijk dat er zoiets als vrouwen en mannen bestaan. Goed. Ja, dus ik zou zeggen, als jullie het de term jezelf zijn horen, dan heb je het idee, misschien weet je wat erachter zit. Je kunt er nog heel veel over zeggen. In gewoon hele simpele bewoordingen is het gewoon, ik weet niet, volgens mij heb ik het al gezegd. Maar ik vind het heel, heel, heel jammer dat dit toch. Ik ben blij dat die wet dus op deze manier wordt tegengehouden, althans voorlopig. En dat er een signaal is afgegeven van wij vinden dit toch te ver gaan. In een land als Nederland, notabene, waarin we altijd voorop lopen natuurlijk met de emancipatie van seksuele minderheden. Dat toch ineens met die nieuwe wind die is gaan waaien natuurlijk. We hebben toch een met NSC natuurlijk nu in de Kamer. Net even een beetje iets meer kritiek daarop. Vanuit natuurlijk het CDA gevoel en SGP erbij en FVD natuurlijk. Een beetje gecombineerd met een soort naïviteit nog wel daarover. Dus je ziet wel dat ze niet echt op de hoogte zijn van wat deze wet daadwerkelijk beoogt. Maar goed, dat maakt mij niet uit. Ook als je om andere redenen deze wet afwijst, dan steun ik dat natuurlijk ook. En ik hoop dat ze snel bij gaan leren daarover. Laat één voorbeeld geven van de gevolgen van zo'n wet die zij nog niet zien. In Duitsland is het nu zo dat als kinderen dus van geslacht willen veranderen, maar de ouders willen dat niet. Goh, waarom zouden ze dat nou niet willen? Bijvoorbeeld omdat ze de opvoeders zijn. Maar dan komt er dus een melding naar jeugdbescherming of jeugdzorg vanuit de instantie waar die aanvraag dan door dat kind wordt gedaan. Dus bij de gemeentelijke basisadministratie of ik weet niet waar. En dat wordt dan gemeld. Moet je voorstellen. Dus er wordt gevraagd, zijn je ouders het er mee eens? Nee. En dan komt er dus meteen een pseudo pedagogische interventie die de ouders dus aan de kant gaat zetten. Goh. Food for thought. Waar doet ons dat aan denken? De overheid is jullie papa en mama, jongens. Lieve kinderen, jullie papa en mama die belemmeren het jullie jezelf zijn. Als je nou een puber ergens mee wil vangen in je diabolische net, moet je dat zeggen? Ik zeg niet dat ik als puber zo erg was, maar oh, absoluut wilde ik natuurlijk luisteren naar alle andere mensen behalve mijn ouders. Goed. Dus daar ga ik ook op letten. In hoeverre dat in Nederland ook straks onderdeel wordt van die wet. Want ze staan natuurlijk al te popelen om ouders te overrulen daarin. En dat is trouwens al gebeurd in coronatijd, maar dan met de V's. En dat speelde met name bij gescheiden ouders natuurlijk. Maar goed, een ouder is een ouder. Hè? Dus dan kreeg je van die rechtszaken en zo, verschrikkelijk. De staat is de lachende derde. Het is heel diabolisch, demonisch allemaal. Goed, dan gaan we nog heel even naar de wet. De aangifte. Tegen Wilders. Bij Ongehoord Nederland heb je dan echt 2 of 3 minuten om dat even toe te lichten. Dus vandaar dat ik dat nog heel even hier oppak. Daar is Bakkie voor natuurlijk. En het is ook gewoon interessant, vind ik. Interessant. Ik kijk ondertussen heel even naar jullie reacties, want dat mag ook wel eens even. Ondertussen vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Zeg ik er eventjes bij. Goed. Waarom is het interessant? Het is juridisch interessant, vind ik. Het is niet een oproepen tot geweld in de zin van laten we allemaal Wilders gaan vermoorden. Nee, dat heeft Timmermans inderdaad niet gezegd. Maar goed, de wet is ook ruimer geformuleerd dan dat. Hè? Dus artikel 131 van het wetboek van strafrecht heeft het niet over oproepen tot moord. Het heeft het over het mondeling of bij geschrift tot enig strafbaar feit of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruien. En in de wetsuitleg, zoals het dan heet, wordt dan gesproken over oproepen tot iets ongeoorloofds. Ja, dus iets strafbaars, iets ongeoorloofds, dat is opruiming, strafbare opruiming. En natuurlijk geldt dat met name als je dat doet tegen het openbaar gezag. Maar je kan ook veroordeeld worden voor opruiming als je bijvoorbeeld in een vol voetbalstadion zegt, laten we alles gaan slopen of zoiets. Ja, dus dat is, of maak alles kapot of steek alles in brand, dat is ook opruiming. Wat ik heel goed vond aan die aangifte, is de balans die erin zit. Ik ga er niet heel lang op door, want volgens mij hebben jullie er al heel veel over gezien en gelezen. Maar over dit verhaal. ik heb een beetje een schorre keel. Wat die advocaat goed heeft begrepen, hij heeft natuurlijk een paar dagen over na kunnen denken, maar en trouwens, ik had dat zelf ook getwitterd, dat het natuurlijk gaat om het niets nalaten. Het doet er even toe dat het misschien niet nalaten was. Dat legt hij later ook uit. Hij heeft niets nalaten gezegd in een zaal vol met mensen. Dus het gaat ook over de context natuurlijk. Maar puur alleen die woorden. Ik wil even de nadruk leggen puur op die woorden. Niets nalaten om een bepaald effect te bereiken. Dus om mensen uit de macht te houden. En dan zeggen onze taak is helder. Onze taak, dus er is een taak van meer mensen, van ons. Om niets na te laten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Dit is inderdaad een dubbele ontkenning. En dat betekent dat, zegt die advocaat, alles kan en zal worden ingezet. Hieronder valt dus ook enig strafbaar feit. Dit kun je gewoon puur semantisch, zeg maar, niet ontkennen. Ik zal niets nalaten om mijn kind te redden of zoiets. Ik weet even niet. Ik zou wel zeggen van een verdrinkingsdood of zo. Ja, je springt in het water. Maar nee, goed, je moet het echt wel zien in de politieke sfeer, denk ik. Maar je kunt het is een waterdicht opruimen. Het is gewoon, je zegt eigenlijk ook het ongeoorloofde is geoorloofd. Dat is wat je zegt. En het feit dat je dat verdekt zegt, dat betekent niet dat het geen opruiming is, want Daarvan zegt het OM van je kunt het ook in verdekte termen, kan iets ook opruiming zijn. Misschien juist wel. Misschien juist wel. Kijk, als je heel een duidelijke oproep doet van jij gaat, we gaan Wilders opwachten op die en die dag en dat tijdstip, daar en daar, en dan gaan we hem. Hè? Dat is niet opruiend in de zin, omdat je geen zaadjes plant bij mensen. Nu kunnen mensen van alles er zelf bij gaan fantaseren wat dat niets dan is. Wat niets nalaten dan is. Dan zeg je eigenlijk van, jij bent onschendbaar als jij iets doet om dat tegen te houden. Want alles is geoorloofd. Oké. Dan speelt, vind ik, een hele belangrijke rol inderdaad, wat die advocaat ook zegt hier, is dat ze in een historische context zijn gezegd, deze uitspraken. Denk aan Pim Fortuyn inderdaad. Eerdere ervaringen en gewelddadige gebeurtenissen die grote maatschappelijke en politieke onrust hebben veroorzaakt en hebben geleid tot een zekere angst bij gezagsdragers zijn op grond van vaste rechtspraak bepalend voor de vraag of een uitlating opruiend is. Ja, ik vind de olifant in de kamer echt wel dit ook. Maar serieus. We hebben hier te maken PvdA GroenLinks, die er onbekend staan. Hè, dus als linksextremisten noem ik dat maar even. Want ik vind als je aansluit bij GroenLinks, dan ben je een linksextremist. Guilty by association, dat kunnen wij ook. Dan ben je gewoon een linksextremist die op het moment dat woorden niet meer genoeg zijn, als de argumenten op zijn, en als de tegenstander niet wil luisteren naar jouw morele verhevenheid en jouw monopolie op de waarheid of zoiets, dan komen er altijd weer die woorden van onderdrukking en uitsluiting en opruiing dus ook. En uiteindelijk vervolging moord. Dat is gebeurd in de Sovjet-tijd, in de DDR, met de culturele revolutie in China, de grote sprong voorwaarts. Het ging allemaal om een betere wereld, maar allemaal vanuit het linkse gedachtegoed, wat onverdraagzaam is voor andersdenkenden. Dat is Timmermans ook in een notendop. Hij bedient zich van allerlei sentimentaliteit en de hele tijd. Hij maakt altijd een heel mooi verhaal over zielige mensen ver weg en mensen die uit het MH17 vliegtuig met hun trouwringen om en met hun mondkapje, wat is het ook weer, de zuurstofmaskers op en zo. Vreselijke beelden die hij dan creëert om mensen een soort van te emotioneren of zo, op een hele nare manier. En in feite een hele agressieve leiderschapsstijl heeft. Ik denk, iedereen heeft een hekel aan Frans Timmermans, toch, inmiddels? Omdat hij onoprecht is en omdat hij zich bedient van die instrumenten, van de taal. En dat zegt hij zelf trouwens ook. He, woorden hebben heel veel macht, heeft hij een keer gezegd. En hij bedient zich daarvan. Hij waarschuwt daar niet voor. Hij bedient zich daarvan. Zo is het. En niet anders. ik ben mijn draadje alweer kwijt. Maar dit is Wilders tegenover Timmermans. Vind ik wel de meest in het oog springende, laat ik het zo zeggen, voorbeeld van hoe we af zijn gegleden van een van de democratie, kun je zeggen, van het idee van uitwisseling van ideeën, van ratio, van de reden, van een soort van basisrespect. Ik vind ook vanuit Wilders zelf ook, hoor. Ik bedoel, hij kan het ook anders aanpakken, laat ik het zo zeggen. En hij kan natuurlijk niet eeuwig blijven zeggen van, ja, ik ben al 20 jaar lang niet meer veilig. Dus is alles wat iedereen over mij zegt een gevaar. Nou ja, dat zie ik dan als een strategisch punt om ook te noemen, maar het is natuurlijk wel waar. het is wel waar, er zijn wel heel veel bedreigingen die nog worden geuit. En ik denk dat Timmermans olie op het vuur gooit door nogmaals zoiets te zeggen. Niet omdat ik denk dat de meeste mensen in Nederland absoluut geen gehoor zouden geven aan instructies van Frans Timmermans. Ik bedoel, waarom zou je daar je leven voor geven, weet je wel? Voor deze man. Maar de gekkies, en die gekkies waren er ook op dat congres. Ja, die worden, nou ja, al niet alleen door het frame extreem rechts, maar ook door die hele woke. Die mensen worden gewoon echt helemaal gek gemaakt. Door allerlei waanbeelden over waar het gevaar zit. En zo. En Rusland, en Wilders, en Baudet. En, ja, dat is. Maar goed, ik merk dat ik uit die aangifte alweer ben. Maar goed, dus de. Maar ik zei dat het is in balans ook, omdat ik vind dat Van Loonstein, heet die advocaat volgens mij, ja. Dat hij ook even ingaat op de vrijheid van meningsuiting. En dat, dit is wat een goede advocaat onderscheidt van een soort pitbull advocaatje of zo. Dat is ook prima. Maar dat je als advocaat denkt van oké, maar wat is de beeldvorming rondom Wilders? Wat is hij hier aan het doen met deze aangifte en hoe wordt dat ontvangen? Ja. Yeah? Door het publiek. Inderdaad, hè, van, ja, wie zelf klappen uitdeelt, moet ook klappen kunnen ontvangen, bij wijze van. Dus daar heeft die advocaat op geanticipeerd en dat vind ik heel slim. Dus hij heeft ook een heel belangrijk deel gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en uitgelegd waarom Wilders dat belangrijk vindt en dat hij natuurlijk niet van suiker is, bij wijze van. En dat hij zelf ook de grenzen opzoekt. En dat hij het heel belangrijk vindt dat iedereen zich mag kunnen uiten. Hij zegt ook het fundamentele uitgangspunt van de democratische rechtsstaat. In een democratische samenleving is essentieel dat de uitslag van democratische verkiezingen wordt gerespecteerd. Het fundamentele uitgangspunt van de democratische rechtsstaat beperkt op proportionele en noodzakelijke wijze de vrijheid van meningsuiting. Uitingsdelicten waarvan het delict opruiming vormen een uitzondering op het recht van vrijheid van meningsuiting. Wij hechten grote waarde aan de vrijheid van meningsuiting. Hij geeft daar al vele jaren zijn leven voor. Nou goed. Dus hij zegt van hier sprake van een uitzondering op die vrijheid van meningsuiting. Maar hij noemt dus wel even van dit is niet bedoeld om dus op allerlei slakken zout te leggen. Maar wij vinden dit echt een grens overgaan. Dus dat vond ik een hele goede zet. Misschien ook heel voor de hand liggend hoor, dat weet ik niet. Misschien is dat niet zo heel bijzonder. Maar we zien wel vaker gewoon het gestrekte been zonder nuance. En ik vind dat de nuance hier ook belangrijk is. Ook omdat je hiermee het OM helpt, denk ik, om misschien toch de vervolgingsafweging te maken. Van, oh ja, weet je wel, dan kunnen we het daar dan wel even over hebben. Goed, we gaan het zien zoals dat heet. Het is 12 uur al bijna. Ja, wat vinden jullie ervan? Ik kreeg best wel wat reacties op mijn nuancering over. Ik had gezegd, ik vind het een hele goede aangifte. Ik vind dat het juridisch heel erg waterdicht is en dat het kans van slagen heeft. Maar het is net als met een fietsendiefstal. Hè. Mijn fiets kan gejat worden en ik kan een foto hebben van de dader. Ook het sleuteltje hebben van mijn fiets. Hè. Dus hij stond ook op slot enzovoort. Het hele verhaal. Een zuivere 100% bewezen diefstal. Doe er aangifte van, dan wordt er nog steeds niet gezocht naar mijn fiets. En ook niet naar de dader. Want dat heeft geen prioriteit. Ja, mevrouw Bergsma, handhavingstekort. We gaan niet achter. Ja, maar ik heb meer op beeld. Ja, maar goed. Dus je kunt duidelijk maken aan de politie, aan het OM, dat er een strafbaar feit is gepleegd. Maar dan is het nog maar de vraag of ze ook gaan vervolgen. En in Nederland hebben we het opportuniteitsbeginsel. En dat betekent dat er allerlei overwegingen kunnen worden gemaakt die niet alleen maar gaan over de. Die niet alleen maar beleidstechnisch hoeven te zijn, dus of er genoeg bewijs is of niet. Dat is niet altijd het enige wat meespeelt. Wat ook meespeelt is het zogenaamde idee dat je hebt technisch en beleidsoverwegingen. Dus het beleid kan voorschrijven dat dit geen prioriteit heeft, enzovoort, enzovoort. Of dus dat is een andere afweging die veel meer achter de schermen natuurlijk gebeurt. En dat zal ook, geloof maar dat ze het hier, al een paar dagen over hebben. Dat Rinus Otte hierbij betrokken wordt. Dat is de procureur-generaal van het OM, de baas van het OM. Dit zijn zeker gevallen waarin hij erbij wordt gehaald en waarin er dus wordt over vergaderd van wat kunnen we hiermee doen. Hoe kunnen we ons hier een beetje diplomatiek van afmaken? Of misschien wel vervolgen? Ik weet het niet. We weten soms niet wat de doorslag geeft. Maar geloof maar dat het een politieke beslissing zal worden. Maar soms kan het ook in een voordeel zijn, hè, om een zaak te winnen in die zin. Hè, dus als Timmermans de zaak wint, als hij wordt vrijgesproken bijvoorbeeld. Dus, ja. Maar goed, voor de maatschappij is het natuurlijk weer heel nadelig. Want al die aangiftes over en weer sterkt ons geloof natuurlijk niet in de politiek. Als we op die manier gaan uitvechten. Maar andere kant, ik ben ook nu wel echt van de... Wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook. Nou, jullie, wij, ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Wij moeten altijd, dus rechts moet altijd de verstandige zijn. Maar de hate speech vanuit links, jongens. Kent geen grenzen. Maar goed, dat mag. Want dat, als je gelijk hebt, mag je haat verspreiden, toch? Ben je niet langzaam moe van het alsmaar vechten? Ja, ik weet niet, is dat vechten? Of vraag je het niet aan mij? Ik weet niet of je aan wie het vraagt. Ene IJs vraagt dat aan mij. Nee, ik heb dat heb ik een tijdje wel gehad of zo. Maar dat vechten. Ik weet niet of het vechten is. Ik zie het meer als een soort strijdbaar accepteren. Het is een strijdbaar acceptatieproces. Een soort individuatieproces in de waanzin, zeg maar. Hoe blijf je jezelf in de waanzin? Dat is volgens mij mijn project, een beetje. En hoe maak je dat onderdeel van je leven zonder dat je daar door wordt beschadigd of door wordt gekomen? Ja, gekwetst niet, of door wordt gevormd te veel. En ik hoorde gisteren iemand zeggen weer van, ja, de conservatieve beweging moet meer parallel gaan. Het was ook alweer een speech die ik vond op YouTube. En dacht ik, dat is dus niet wat ik wil. Ik wil dat er iets in de plaats komt van waar we nu in zitten. Ik wil wel in de echte wereld leven. Ook al is die heel vervelend en naar en... onheilspellend en al die dingen. Ik hoef niet... Maar goed. Niet te veel hooi op je vork nemen. Nee, dat is wel belangrijk, inderdaad. Energie spreiden en ook veel doen met dingen die je energie geven. Dus bijvoorbeeld de mooie, schone, ware dingen. Ja, jongens, inderdaad, Ongehoord Nederland begint nu, zie ik iemand hier zeggen. Heb ik dat even goed getimed, hè? Dan kunnen jullie gewoon in één ruk door naar het volgende item. Nee, dat is natuurlijk een heel ander programma. Maar goed, ik zou dat zeker aanbevelen. Volgens mij gaan ze het over Koningsdag hebben of zo. Ik weet niet, ik was er dinsdag, dus dan krijg ik dat een beetje mee. En verder wens ik jullie een hele mooie donderdag. En ik zou zeggen, trek de dikke wintertrui nog maar even aan. Misschien ben ik er nog even voor Koningsdag. Want ik had gezegd gisteren of vorige week 2 keer. Dus misschien morgen nog even een kort bakje doen. Want ik wil dus vaker gewoon hem aanzetten. Als ik een onderwerp heb. Dus in ieder geval dat. En als ik jullie niet meer zie, spreek, hoor. Dan wens ik jullie een hele fijne Koningsdag natuurlijk. Het wordt geloof ik wel redelijk weer. Dus ga iets leuks doen. Met elkaar, met anderen. Hou je hoofd hoog, hou je hoofd koel. En we zien elkaar snel weer hier. Bedankt voor het kijken. Like, deel, abonneer je op het kanaal. En vergeet niet een donatie te doen via de linkjes hieronder. Heel erg dank aan iedereen dat het heeft gedaan. Je kunt mij ook post sturen via het adres, ook in de linkjes hieronder. Dankjewel voor het kijken. Ciao.